Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En opnieuw een zeer goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom. Op deze woensdag 13 september, het is ongeveer 7:40 geworden. En vandaag hebben we toch van alles weer op het programma staan, want we gaan het hebben over de heilige van vandaag. Dat is namelijk een grote kerkvader. We gaan het straks hebben over de heilige Johannes Chrysostomus. Maar vandaag hebben we ook een interview klaarstaan, want collega Joris is in gesprek gegaan met priester Dirk van der Linde. U kent hem misschien, hij is verantwoordelijk voor het programma Religieuze Poëzie hier op Radio Maria. En vandaag viert dichteres Reninka haar 100ste verjaardag. En priester Dirk van der Linde die wil daar wat meer over vertellen. Dat is voor zo dadelijk, maar eerst starten we graag met muziek. Mijn herder, Mon Berger, van de katholieke muziekgroep Glorious.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, et je chante. Es-tu prêt par ma table là devant mes adversaires, tu répands le parfum, ma coupe est importante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur, et je chante, oh, alléluia, 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 alléluia.
Een prachtig lied van de katholieke muziekgroep Glorious Mon Berger, Alleluia, mijn herder. En zo, beste luisteraars, vandaag is het het feest van een grote kerkvader, de heilige Johannes Chrysostomus. En laten we het eventjes over hem hebben. Johannes werd geboren in Antiochië, Syrië, in het jaar 347. En hij verloor als klein kind al zijn vader. Zijn moeder, Anthusa geheten, was christen en zij bracht hem eigenlijk de eerste beginselen van het geloof bij. Maar ze liet hem niet dopen. Dat zou hij zelf moeten kiezen als hij volwassen was, als hij dat wou doen. Johannes die kreeg dan een opleiding tot retor, welsprekendheid, was hij in zijn tijd misschien wel eigenlijk... Ja, dat was het belangrijkste vak om verder te kunnen komen in de wereld. Je moest het woord kunnen voeren. En omdat hij een hoogbegaafd spreker was, vlug van begrip en glad van de tongriem gesneden, leek er voor hem een prachtige politieke carrière weggelegd. Maar tijdens zijn studies was hij gaan ontdekken dat de christelijke geloofsleer eigenlijk de enige levensbeschouwing was die iets te vertellen had over alle facetten van het leven, inclusief de kennis van het goddelijke, de zichtbare en onzichtbare wereld, de wetenschap, de vragen rond goed en kwaad en je eigen persoon. En dan besloot hij om weg te trekken. Hij trok zich terug als monnik in de eenzaamheid om God te zoeken en God beter te leren kennen. Van daaruit werd hij in 398 tegen zijn zin door patriarch Theophilus van Alexandrië geroepen om Sint Nectarius op te volgen als patriarch van Constantinopel, destijds de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. En in die hoedanigheid herzag hij de Griekse liturgie en besteedde hij veel aandacht aan bijbeluitleg. Hij had trouwens een hele grote bewondering voor de heilige Paulus. Volgens zeggen zou... dat hij ook meermaal verschenen zou zijn om hem te helpen bij de interpretaties van moeilijke passages in de Heilige Schrift. Over zijn uitleg bijvoorbeeld van het Evangelie van Matthäus moet de grote kerkgeleerder Sint Thomas van Aquino eens gezegd hebben: het bezit daarvan zou mij liever zijn dan de hele stad Parijs. En in zijn preken en geschriften, waarvan er heel veel bewaard zijn gebleven, wist hij te zeggen waar het op stond. De zuiverheid van geloof en zeden ging hem boven alles. Hij joeg daarmee trouwens keizerin Eudoxia tegen zich in het harnas. Tot tweemaal toe wist zij gedaan te krijgen dat hij in ballingschap moest. Ongebroken ijverde Johannes voor de verbreiding van de christelijke geest. Hij preekte, schreef, stuurde zendelingen naar delen van de wereld waar het christendom nog niet was doorgedrongen. Hij deed veel voor de armen. Hij was eigenlijk wel even geliefd bij zijn eigen mensen als gehaat bij zijn tegenstander. En hij stierf uiteindelijk in 407 in ballingschap in het Armeense stadje Comana. Dat is het huidige Tokat in Noordoost-Turkije. Hij was 60 jaar oud. En misschien is het wel fijn om te weten, een goed weetje, afgebeeld hoe dat hij afgebeeld wordt. En de heilige Johannes Chrysostomus die wordt afgebeeld in liturgische gewaden. Hij heeft heel veel geschreven over de liturgie, hè, met een boek, een bijenkorf, symbool dan voor de honingzoete woorden die uit zijn mond kwamen, met een duif, die zou bij zijn bisschopswijding vanuit de hoge zijn neergedaald en op zijn schouders gaan zitten, en ook met een engel. Een engel die hem herhaaldelijk zou verschenen zijn om hem te troosten, met name in zijn ballingschapsperiode, en hem zo te troosten. En in de Oosterse kerk draagt Johannes naast de eretitel Chrysostomos, wat betekent eigenlijk gulden mond, ook nog de titel Gouden Trompet van de Orthodoxie. En daar behoort hij met Athanasius de Grote, Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze tot de vier grote Oosterse kerkvaders. En ja, misschien zegt u dan nog wat meer, hè, die heilige Johannes Chrysostomus. Wel, het is eigenlijk zo dat tot in de jaren 80 ongeveer vierden we in Vlaanderen de leerlingen van de retorica in Vlaanderen, of laatstejaars van de Grieks-Latijnse humaniora in het secundair onderwijs, hun patroonheilige, Johannes Chrysostomus. En dat op diens feestdag 27 januari. Immers in dat jaar lag het accent van de leerstof op de welsprekendheid en op de klassieke redenaars zoals Demosthenes, Cicero, Bossuet. En naarmate dat aanbod eigenlijk in het secundair onderwijs werd verbreed en de accenten in de leerplannen werden wat verlegd, verdween ook die term retorica uit het onderwijs. En de feesttraditie die eraan was verbonden, wel, dat bleef echter behouden. Want de laatste jaars van het secundair onderwijs zouden zich inspireren op de wijze waarop de miliciëns hun termijn aftelden naar het einde van hun dienstplicht. Zo ontstond dan geleidelijk aan het feest van de 100 dagen. Immers, 27 januari is ongeveer 100 dagen verwijderd van het einde van het schooljaar en dus van het einde van hun secundair onderwijs. En 27 januari, ik moest het nog eventjes bekijken hier, dus ook een bijzondere dag, de laatste 100 dagen voor het einde van het secundair onderwijs. Toch een leuk weetje en ik weet dat vele leerlingen die 100 dagen nog zeker met veel plezier vieren. En dit allemaal dus een klein beetje dankzij de heilige Johannes Chrysostomus die we vandaag vieren.
In de stilte van de morgen als de wereld weer ontwaakt. Ik de vogels zacht hoor fluiten en de zon voelt door de ruiten. In de stilte van de morgen, als mijn adembokjes blazen. Uw liefde wint in wat ik doe vandaag.
Dat was het lied Morgenlicht van de groep Lef. Beste luisteraars, wij hebben het aangekondigd bij het begin van Elke Dag Telt. Het is eigenlijk zo dat vandaag dichteres Reninka 100 jaar wordt. En priester Dirk van der Linde van het programma Religieuze Poëzie, onder andere, hij doet heel veel hier voor Radio Maria, wel, die wil daar wat meer over vertellen. We gaan dus luisteren nu naar een eerste deel van het gesprek met priester Dirk van der Linde.
Eerwaarde heer Van der Linde, een goeiemorgen.
Zonnige morgen, Joris.
Ja, de luisteraars die kennen u natuurlijk van het samen bidden van het getijdengebed, maar ook van het programma Religieuze Poëzie, waarin u vaak een bezinnende commentaar geeft bij een aantal religieuze poëtische teksten. Nu, de reden waarom ik u vandaag mag opbellen is om de 100ste verjaardag te vieren van iemand die u nauw aan het hart ligt, een Vlaamse Rooms-katholieke dichteres Reninka. En zij wordt vandaag 100 jaar. Wij willen haar natuurlijk vanuit Radio Maria feliciteren en veel zegen toewensen. Ja, eerwaarde heer Van der Linde, jij kent haar persoonlijk, als ik het goed voor heb. Wie is zij?
Dat is een grote vraag waarop ik kort ga antwoorden. Zij is geboren in Peurs, een klein dorpje in Brabant, aan de Schelde. En dat is bijna profetisch, dat je in een dorp geboren wordt dat puur snoept, dat je zelf puur leeft zoals het God aangenaam is. Hè. Zij heeft een goede ouders gekend, een goede broer Willy. En zij is opgegroeid aan de kostschool bij zusters. En op de kostschool heeft ze reeds bewezen dat ze een grote aandacht had voor de naaste, voor de medemens. Als er een kindje stond te treuren op de speelplaats, dan ging ze dat kindje tegemoet en luisterde naar dat droef verhaal dat een kindje aan haar kwijt moest. Ze heeft dus altijd een bijzondere aandacht gehad voor mensen rondom haar die in nood zijn. En tot op vandaag kunnen bepaalde mensen haar bereiken om, als ze in de dieperik zitten, een reddende hand te krijgen en ze worden dan naar de hogerik getrokken. Ze is kort na de Tweede Wereldoorlog onschuldig in een kamp geraakt in Breendonk, waar ze 6 weken met haar familie onschuldig in de gevangenis heeft gezeten, of in dat ruwe kamp, waar het onbegrijpelijk blijft dat wat mensen elkaar kunnen aandoen. Daarna is zij op de openbare markt gekomen, als ik het zo mag zeggen, omdat een pater Theophilus Rijpens, een goede jezuïet uit het Rustbroekgenootschap, haar poëziebundel had ontvangen, waarin gedichten stonden. En hij zei, als ik die bundel mag uitgeven bij Lano in Tielt, dan wil ik dat doen, zei hij. En zij heeft toen als jonge opgroeiende studenten gezegd, pater, gij mocht dat doen als het u aangenaam is en als gij dat wilt. En zo is zij eigenlijk gelanceerd in de publieke schrijverswereld. Een paar maanden later heeft een onderpastoor van Antwerpen haar genodigd om te spreken, maar vanuit haar schuchtere natuur heeft ze geaarzeld. En die onderpastoor heeft toen gezegd, als je kunt schrijven, kunt je ook spreken. Kom maar een avond spreken. En op die manier is zij begonnen, ongelooflijk, aan bijna 800 conferenties in de jaren 45 tot 65. Zij is dus aan de jeugdige generatie van toen, mensen die nu 80, 90 jaar zijn, kunnen haar best gehoord hebben. En in diezelfde periode heeft ze bij Lano Tielt nog 6 andere dichtbundels uitgegeven. Door het feit dat ze zoveel gesproken had, zijn mensen individueel op haar beroep beginnen doen en is ze eigenlijk opgeeten door honderden mensen die individueel met hun zorgen bij haar terecht konden of met haar spreken en beluisterd worden. Vandaag leeft ze, zoals de laatste 40 jaar eigenlijk, zeer teruggetrokken, bescheiden, zonder nog naar buiten te komen. Dus we dienen dat te respecteren, denk ik.
Ja, ja, want we hadden haar natuurlijk heel graag zelf opgebeld om haar te feliciteren. Maar ja, ze heeft niet zo graag dat we te veel stilstaan bij haar persoon. Ja, we gaan dat dan ook niet verder doen, maar kan je vertellen over haar werk? Kan je vertellen over haar poëzie? Misschien nog verder, wat is de inhoud van die teksten?
Wel, het werk is vooral geïnspireerd door de Heilige Geest. We kunnen bondig samenvatten. In haar persoon heeft de Heilige Geest onze moedertaal bespeeld. Zodanig dat wat zij schrijft ons dichter bij God brengt. Zij is eigenlijk een kanaaltje of een bedding voor bovenaardse stromen. Vanuit een biddend hart, maar ook een leidend hart en een meeleidend hart. De grootste inhoud is altijd een lof aan God. Glorie aan God tot en met. En dank aan God om wat hij bewerkt in kleine, povere mensen. Het is werkelijk zien wat God tot stand brengt in de natuur. En zij plukt uit de natuur beelden die Jan en alle man kan verstaan. Sommige mensen beweren dat haar werk te diepzinnig is en leg het dan automatisch opzij. Maar ik zal u een gebed zoeken uit de bundel Brandend Heden, waarin zij de mens vergelijkt met een visje dat zwemt in open water. Dat is een eenvoudig beeld, maar door dat zo aan God uit te drukken, verwoordt zij wie God is en wie wij zijn. Dus zij zegt, ik ben zo springlevend als een goudvisje in het helderste water, want ik zwem in u. Je moet dat dus zien gebeuren, hè? Een mens die bidt, God, ik zwem in u. En ik lees verder, geen hand kan mij grijpen, geen oog kan mij lokken, geen stem kan mij bekoren, want ik leef in u, gij leeft rond mij, ik drink u en gij draagt mij. Wij zijn van elkaar, we horen bij elkaar als water en vis. Hoe groter het rumoer wordt daarbuiten, hoe lustiger ik zwem. Mijn darteligheid kent geen grenzen, want overal, overal klaart uw helderheid open. Ik ben een kind van het goudendste licht. Geen schaduw glijdt door uw diepten, geen gerucht stoort uw stilten, geen wind beroert uw rust. Gij zijt mijn vrede, mijn vreugde en mijn genot. O leven van mijn leven, waarin ik rust en roer, speel en droom, en al wat ik ben en al wat ik kan, goudvisje zijn en niets anders, lust voor rijken, troost voor armen. Rein, rimpeloos water, gij hebt mijn goud gepolijst, mijn vinnen ontwikkeld, mijn doen veredeld, mijn dromen omstreeld. Al wat ik ooit verlangde, zijt gij geweest. Al wat gij zijt, is mijn. Hoe moet ik u danken? Zal ik een buitelsprong maken om u mijn vreugde te kennen te geven? Zal ik roerloos blijven staan om u te aanbidden? Zal ik wiegen en wagen om u te verlustigen? Ja, dit alles. Ik dank u met mijn leven. Met mijn leven in u, dat alles kent van u, alles mint van u, alles heeft met u, alles is in u. Tot hier dit gebed, ja, op heel, bladzijde 62 in Brandend Heden.
Ja, heel mooi. En ik denk dat de religieuze poëzie, ja, altijd wel iets heel mooi heeft, omdat daar ook de ziel naar boven komt. Is haar werk vooral religieus?
Praktisch altijd. Er is ik gebruik nog een tweede gedicht waar je Jezus hoort spreken tot een plechtige communicant, maar eigenlijk tot elke geroepene, tot elke christen. En het heeft, je zou het zeggen, religieus. Het is diep religieus. En doorheen het eenvoudige woordje speeltijd. Speeltijd. Hoe kun je speeltijd in verband brengen met de religie? Wel, kijk, hoort wat zij schrijft onder dat woordje dat alle kinderen en alle juffrouwen heel graag hebben, speeltijd tussen ernstige klassuren. Zij schrijft in mei 1978 onder de titel Speeltijd. Wordt mij een tuintje voor mij alleen, een aarde waarin ik stoei en ravot, zo sprak op een dag toen de zon scheen, tot een mensenkind, het ander kind, God. En ja, op deze heugelijke dag nam God zijn plekje geheel en al in, tot de wereld zelf ervan afzag, nog te willen spelen naar eigen zin. Want in dat tuintje zonder belang, was God zo dartel zot zichzelf genoeg, weer klonk een zo gelukkig gezang, dat geen mens nog om iets anders vroeg. Je hoort dus de cadans van de geest. Popom, 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 popom. Want in dat tuintje zonder belang, en dat is elke mens, geen enkele mens is belangrijk, was God zo dartel zot zichzelf genoeg, hier hoor je Jezus die zichzelf wil zijn in ons, in dat tuintje weerklonk een zo gelukkig gezang, de mens die jubelt, omdat God op hem rekent, dat geen mens nog om iets anders vroeg. Het is de grootste vreugde dat Jezus in ons wil leven, zichzelf wil zijn in ons, en elke mens de moeite waard vindt om mee in zijn heilsplan een opdracht te geven.
Eerwaarde heer Van der Linde, graag gaan we er eventjes tussenuit voor wat muziek te beluisteren. En dan zou ik graag nog verder dit gesprek met u voortzetten na de muziek.
Zeer goed, dank u Joris.
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins. Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, suivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous. Avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous.
En het is ondertussen bijna 8:12, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder luisteren naar het interview van Joris met priester Dirk van der Linde over dichteres Reninka.
Eerwaarde heer Van der Linde, welkom terug. We hebben het daarnet gehad met u over het leven van Reninka, die vandaag 100 jaar wordt. We hebben het gehad over haar werk en u heeft al twee gedichten, twee religieuze werken van haar laten horen. Ja, ze heeft niet alleen poëzie geschreven. U heeft zelf ook een aantal uitgaven verzorgd met teksten van Reninka. En ook heel recent, ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag.
Mm-hmm. Hoe weet jij dat?
Ja, hoe weet ik dat? Ja, ik heb zo mijn bronnen, ja. Hè. Ja.
Ah, bon. Ja, Radio Maria heeft heel speciale bronnen, hè. En dan de bron met een grote B ook. Ja, er zijn inderdaad andere zaken dan alleen de religieuze poëzie of gedichtenwereld. Zij heeft ook tijdens haar de jaren 46 tot 65, zoals ik daarnet al zei, denk ik, bijna 800 conferenties gegeven in normaalscholen, seminaries, aula's van universiteiten, religieuze gemeenschappen. Een aantal van die conferenties zijn op band opgenomen. Dat was de beginfase dat men op bandopnemers werkte. En vanuit die bandopnames heeft men heel gewetensvol de teksten uitgetypt om andere mensen te steunen met de blijde boodschap. Die zijn nu uitgegeven, men noemt dat conferenties. Er zijn er 41 uitgegeven en neergedrukt in een boekje dat 440 bladzijden telt, met als titel Ingetogen, Opgetogen, Uitgetogen. En die titel is gekozen omdat zij zelf een en al ingetogenheid is, zoals vele priesters en religieuzen die 's morgens mediteren in de stilte van de dageraad, dan blij worden om die blijde boodschap en de ontmoeting met de verrezen Heer Jezus of met de Moeder God. En vanuit die ingetogenheid wordt men opgetogen. En als men opgetogen is, blijgezind, welgezind, goedgezind, goed gemutst, dan wordt men ook uitgetogen. Dan moet dat naar buiten uit, zoals Maria naar haar nicht Elisabeth trekt, eerst blij, stil, verwonderd om de ontmoeting met de engel Gabriel, dan zich blij, haastend, met spoed door het bergland naar Juda, naar haar begenadigde nicht Elisabeth, en daar dan haar Magnificat zingt. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dus in die bundeling van toespraken brengen wij gewoon bemoedigende teksten die vandaag aan de kerk, denk ik, bescheiden, een nieuw elan zouden kunnen geven voor wie daar ontvankelijk voor is. En dan een andere uitgave heeft als titel Gave Gods en bundelt meerdere prozateksten die verschenen zijn in allerlei tijdschriften. En dan bundelen we nu ook, en dat is ook klaargekomen, dat bundeltje, op de grootte van het vroeger uitgegeven boekje door haar, Zaad in de Wind, en het aforismenbundeltje Sta Stil, hebben we nu een gelijkaardig bundeltje dat gemakkelijk in een handtas kan of in een binnenzak van een vest. En dat heeft als titel Glorie van uw verborgenheid. Daarin staan ongeveer 150 gebeden bijeengebracht, bijna lijkt de 150 psalmen, allemaal tot Gods glorie. En de enige aanspreektitel die daar gebruikt wordt naar God toe is enige God. Enige God. En dat is eigenlijk geïnspireerd door Johannes hoofdstuk 17, waar Jezus bidt tot de Vader in vers 3. Vader, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige ware God. Voor de huidige kerksituatie en de wereldsituatie, waarin mensen zo gemakkelijk over godsdiensten spreken zonder ze te kennen, of waarin men Boeddha, Allah, Christus gelijkstelt aan elkaar, is dit toch een zachte oogwenk van laat ons alles op alles zetten om die enige ware God te leren kennen aan het volk dat vervreemd is van God. En ik denk, hoe beter men God leert verstaan, hoe beter de verstandhouding met de naasten.
Ja.
Dus tot daar, dat zijn zo'n aantal publicaties die nu de laatste 5 jaar naar buiten zijn gekomen. Dus naast haar gedichten hebben we prozateksten en toespraak.
Ja, en u besteedt altijd heel veel zorg aan die uitgaven van die teksten. Het zijn er ondertussen al een paar uitgaven, hele mooie uitgaven ook. Ja, is dat omdat u in die poëzieën, in het werk van Reninka, eigenlijk een schat hebt ontdekt die u echt ja, te waardevol en te mooi vindt om die door te geven aan de volgende generaties?
Wel, wat goddelijk is, mogen wij niet in de schuif laten zitten. Dit is zoals een moeder die in haar keuken het allerbeste, smakelijkste, gezonde voedsel heeft en ze zet het niet op tafel. Dat zou zonde zijn. In die zin ben ik zeer zeker wat van Gods wegen in onze moedertaal ter beschikking ligt van de lage landen, mag niet in een bibliotheek blijven zitten, maar dient gelezen te worden ter meditatie, ter verdieping van eigen geloof. Eerstdaags krijgt zij die twee werken in handen als attentie voor haar 100ste verjaardag. En vooral het boekje Glorie van uw verborgenheid is één grote hulp voor mensen die willen bidden. Wie daarmee bidt, komt werkelijk thuis in het hart van de drie-ene God. Wie meer verdieping wil lezen of meer liever iets leest om zijn inwendig leven te verzorgen en als christen te groeien en op weg naar heiligheid, zou ik zeggen, die zal voedsel vinden in de bundel ingetogen, opgetogen, uitgetogen.
Ja, en de luisteraars die graag zo'n boek wensen te bekomen, die kunnen natuurlijk dat laten weten aan de radio en dan zullen we die vraag doorgeven aan u. Priester Dirk van der Linde, hartelijk dank voor dit gesprek. Mag ik u ook vragen om onze gelukwensen, de gelukwensen van Radio Maria, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van dichteres Reninka aan haar over te brengen?
Mm-hmm. Daar mocht je op rekenen, Joris. Ik zal dat zeer graag doen.
Ja, en
ik zal dat te behartigen.
Ja. En u kan dat met dezelfde mooie woorden als zij zelf gebruikt in haar poëzie. Maar wat wij alleszins nog willen doen, is u ook een gezegende dag toewensen.
Veel dank. En aan u en alle medewerkers van Radio Maria een heel hartelijke ochtendgroet. Ook aan de luisteraars. Dag Joris, tot altijd en beste voor uw familie en voor iedereen.
Dank u wel.
Dag.
Wherever You Lead, waar u mij ook heen leidt, van Christine DiMarco. Beste luisteraars, we zijn al bijna aan het einde gekomen van ons ochtendprogramma. Het is 8:55, zo dadelijk het ochtendgebed van de kerk. Maar eerst nog een boodschap van Paus Franciscus. Het is nog maar enkele dagen geleden dat we die verschrikkelijke aardbeving hadden in Marokko. En gisteren dan kwam het bericht binnen over Libië. En we kunnen de volgende boodschap lezen van Paus Franciscus op de website van Vatican News. Paus Franciscus spreekt zijn diepe bedroefdheid uit over de duizenden mensen voor wie gevreesd wordt dat ze zijn omgekomen en over de enorme verwoestingen die zijn aangericht door de verwoestende overstromingen in Libië. En hij verzekert alle getroffenen van zijn gebed, van zijn gebeden en nabijheid. En hij betuigde zijn medeleven aan de bevolking van Libië in een telegram, ondertekend ook door de Vaticaanse staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, en verzonden aan de apostolische nuntius in Libië. We weten ondertussen dat storm Daniel over de Middellandse Zee Libië binnenraasde en verwoest ongeveer een kwart van de oostelijke stad Derna. En dat nadat dammen door een storm waren gebarsten. Alleen al in die stad Derna zijn minstens 1000 lichamen geborgen en functionarissen verwachten dat het dodental nog veel hoger kan oplopen. Volgens het Rode Kruis worden er in heel het land 10.000 mensen vermist door de overstromingen. Laten we, beste luisteraars, even kort een gebedje bidden en al deze mensen, al deze slachtoffers, gedenk in onze gebeden vandaag. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.